Je stapt heel snel in de verleiding bij evalueren, en dat lijkt ook logisch, om terug te kijken. Maar toekomstgericht evalueren is continu leren. Is continu energie zetten op de toepassing, in plaats van energie zetten op de analyse. Nu zul je zeggen, ja, maar Mario, je moet toch leren van het verleden? Ja. Dat klopt, maar stel dan de vraag anders. Stel de vraag niet van, wat hebben we gedaan en wat is niet gelukt? Wat heb je geleerd? Wat moet de komende week anders, waardoor het wel gaat lukken? Dat lijkt een nuanceverschil, maar heeft veel effect op het doorbreken van gedragspatronen.
Edwin, een tip voor jouw podcast is om Mario Bierkens te benaderen. Hij heeft me geholpen met gedragsinterventies en heeft mijn denken over leiderschap beïnvloed. Dat is wat Erik Braal, hoofdcoach van basketbalclub Donar, een paar maanden geleden tegen mij zei. Mario Bierkens is een inspirerende spreker, ondernemer, realisatiecoach en auteur. Hij adviseert, begeleidt bedrijven en topsportorganisaties bij het realiseren van topprestaties. Mario is auteur van enkele managementboeken, waaronder Gedrag als succesfactor, Leren excelleren en het boek waar we over gesproken hebben, The Management Makeover. Nou, we spraken dus onder meer over zijn boek, maar ook over gedrag. Gedrag van leidinggevenden, maar ook van collega's. Over het zogenaamd verleiden van medewerkers. Quick wins en waarom je daar vooral op moet inzetten. Hoe belangrijk plezier is. Over evalueren en dat het verstandiger is om toekomstgericht te kijken. Luister mee naar de leiderschapslessen van Mario Bierkens.
Leidinggeven komt in alledaagse situaties voor. En het is soms lastig om hier een logica in te vinden. Edwin Muis probeert zijn nieuwsgierigheid te beteugelen door op zoek te gaan naar zijn logica in leidinggeven en de antwoorden die daarbij horen.
Ik heb je boek gelezen met heel veel plezier. Daar wil ik het ook echt uitgebreid met je over hebben, de Management Makeover. Mijn eerste vraag is, hoe belangrijk is gedrag binnen een onderneming?
Ja, naar mijn mening veel belangrijker dan velen denken. Als bedrijven iets willen, maken ze plannen, gaan ze herstructureren, maken ze een mooi organisatieschema. Ze richten alles in, maar mij valt op dat gedrag vaak wel de sluitpost is. En dan gaan ze eigenlijk pas naar kijken als dingen niet lukken. En ik vind het mijn uitdaging en mijn roeping zou je kunnen zeggen, en die ook van Intensa, om ervoor te zorgen dat bedrijven snappen dat de kracht van gedrag enorm is. Ja. Als je er juist vooraf goed over nadenkt en je weet hoe je het kunt beïnvloeden. Dus om terug te komen op je vraag, volgens mij heel belangrijk.
Vind je dat niet vreemd dat het een soort sluitpost is? En te meer als je bedenkt dat een groot aantal medewerkers, collega's, leidinggevenden, vader of moeder zijn. Thuis natuurlijk ook heel erg op gedrag sturen, ja. Toch? Zou
ja.
je denken?
Ja. Het is de vraag hoe bewust gebeurt dat, hè? Het wordt pas bewust als dingen niet lekker lopen. En dan ga je daar zeg maar naar kijken en hoe zouden we dat kunnen doorbreken of kunnen veranderen. Maar ik benut heel vaak in mijn coaching en begeleiding van zowel bedrijven als topsportcoaches ook de vergelijking met thuis. Want dan zien ze het ineens en dan zeg je, maar dit werkt in je bedrijf net zo. Met als enige verschil dat deze kinderen die hier rondlopen in jouw bedrijf, ja, zeg maar, daar wordt het speelgoed iets duurder van. Maar voor de rest zijn ze in gedrag heel erg vergelijkbaar.
Ja. Je hebt in het boek een fictief bedrijf benoemd, gestart wou ik bijna zeggen, dat noem je team. Het zal natuurlijk ook niet per ongeluk zijn, die benaming. Ja. Waarom ben je van die constructie uitgegaan? Om het wat overzichtelijker en duidelijker te maken?
Nou, zoals je in het boek kunt zien, wat ik samen met mijn collega Petra Kerbijn heb geschreven. Ja. Wat we daar gedaan hebben is, als je een theoretisch managementboek schrijft, dan zit er veel minder herkenning in dan wanneer je eerst de situatie schetst die wij vaak tegenkomen. En we horen ook vaak van lezers achteraf dat ze in datgene wat voor de makeover zit, ontzettend confronterend herkenbaar is. Ja. Daarna leggen we uit hoe je het anders zou kunnen doen. En dan laten we eigenlijk diezelfde situatie zien in het boek, hoe dat eruit zou zien als je de dingen toepast die goed werken voor gedrag. En juist de herkenbaarheid en de confrontatie is zo groot. En dat was voor ons ook de reden waarom we voor deze aanpak hebben gekozen. Ja. Niet vanuit theorie, maar eerst vanuit confrontatie, spiegel voorhouden. Zonder dat nou op een manier te doen als heel belerend. Want dat past niet bij ons. En dat, daarmee krijg je ook geen buy-in van je lezers. Maar eigenlijk zit er een soort onbewuste confrontatie in. Die men heel erg herkent als men het boek gaat lezen.
Ja. Ik wilde hem eigenlijk aan het einde stellen, maar wat maakt dat uit? Ik heb dit boek gelezen en na afloop dacht ik echt, en niet omdat we tegenover elkaar zitten, maar oprecht, van dit lijkt me een soort handboek wat je gewoon op je bureau kunt laten liggen. Als leidinggevende of als manager en wat je misschien wel zou moeten hebben. En wat je gewoon uit de kast kunt trekken. We zitten nu in deze fase. We zouden nu die en die stap moeten nemen.
Ja.
Als het zo simpel is. Je voelt hem aankomen. Waarom gebeurt dat niet? Heb jij enig idee?
Nou, de mensen die het gelezen hebben, denk ik. En dat is een beetje naïef van mij te veronderstellen. Zullen dat denk ik best wel doen. Maar zoals wij in het boek ook al zeggen. Dat is niet onze wetenschap. Maar dat is het inzicht van Ben Tichelaar. Dat 5% van je gedrag is bewust gedrag. 95% is onbewust gedrag. Dus ik denk dat heel veel mensen de intentie hebben om het wel zo te gebruiken. Zeker op het moment dat ze het lezen, maar dan zitten zij, zoals wij dat noemen, in dat 5% moment. En dan ontstaan vaak de mooiste intenties en voornemens. Ja. Maar ja, je gaat weer achter je bureau zitten, je pakt je mail, je telefoon, je gaat aan het werk. Je bent eigenlijk alweer vergeten dat je had voorgenomen om dat boek af en toe te gebruiken. Ja. Dus het is geen onwil, maar als je weet hoe gedrag werkt, dan zit de verklaring ook in de wetenschap hoe gedrag werkt.
Weet jij hoe gedrag werkt? Ondertussen, nou, na heel wat jaren ervaring?
Nou, ik denk niet dat ik weet hoe het helemaal werkt, maar ik denk wel dat ik weet hoe je met de inzichten van die 5 en die 95% meer grip kunt krijgen op gedrag. Maar dat is nog steeds geen verklaring dat je daarmee 100% succes afdwingt. Want ook ik als persoon, ik wil al jaren wat kilo's kwijtraken en soms lukt me dat. Maar ik stap zelf ook regelmatig in dezelfde valkuilen, omdat ook ik last heb van die 95% onbewust gedrag.
Nou, ik vind het grappig dat je dat zegt. Of grappig, eerder toevallig. Ik heb namelijk hetzelfde. Zou het best een paar kilo's van mij af mogen. En ik ben weer begonnen met hardlopen. En nou, vanochtend was het zwoegen. Dit is echt gebeurd. Ik haal mijn oudste dochter vanmiddag op. En ik vertel dat ik vanavond even weg moet. En waar ga je dan naartoe? En waar hebben jullie het over? En ik benoem precies dit. Hoe lastig is het voor me? Nou, laat ik het zo zeggen. Er moeten toch manieren zijn om die 95% wat naar beneden te halen, of om die 5% te vergroten van bewust en onbewust gedrag?
Nou, je kunt de percentages niet echt beïnvloeden. Zeg maar, je kunt niet zeggen van nou, nu wordt het 10% bewust gedrag.
Precies.
En 90% onbewust gedrag. Maar je kunt wel heel erg gebruik maken van dit mechanisme. Laat ik één voorbeeld geven.
Ja.
Dat zeggen we ook binnen bedrijven, maar laten we het even bij dit privévoorbeeld houden. Op het moment dat ik mijn vrouw vertel, en mijn vrouw Carolien, van Carolien, ik wil 10 kilo afvallen, help dat enorm. Want zij, ik mobiliseer mijn 95%. Dat op het moment dat ik naar de snoepkast loop en er een snoepje uithaal, dan als mijn vrouw echt van me houdt, en dat doet ze denk ik, dan zegt ze meteen, Mario, ik dacht dat jij wilde afvallen. Dat is een voorbeeld hoe je gebruik kunt maken van hoe gedrag werkt. Dat kun je binnen bedrijven ook doen door dingen op te hangen op de werkplek die je helpen te herinneren aan de intenties die je met elkaar hebt afgesproken. Wat je dan doet, je mobiliseert de 95%. Dus je kunt het percentage niet veranderen, maar je kunt wel gebruik maken, zeker ook als bestuurder, als leider in een bedrijf, als je weet dat zo gedrag werkt.
Ja. Laten we het boek doornemen, met jouw permissie. Ik denk dat de rode draad van dit boek gedrag is. Zeg ik dat goed?
Ja, hoe regisseer je gewenst gedrag? Zou ik denk ik een betere, betere kern pakken.
Ja. Ik vond het boek heel mooi. Je begint echt, niet jij, maar bedoel, jullie hebben het geschreven dan. Maar er is een nieuwe leidinggevende. Die begint heel al hoopvol, heel ambitieus ook. Ook heel herkenbaar. Je denkt, ja, inderdaad, klopt. En allemaal heel zinnig. En op een gegeven moment komt de term vuurpijleffect bij. Ik had wel gelijk beeld. Kun je die uitleggen? Voor degene die het boek nog niet kennen?
Ja. Ja, wat ik vaak zie, en in het verleden moet ik ook met het schaamrood op mijn kaken bekennen, dat ik daar zelf vaak de vuurpijl ben geweest. In mijn naïviteit. Dan komt een bedrijf tot het inzicht, bijvoorbeeld, we moeten onze mensen trainen om inspirerend leiderschap te doen. Of we moeten ze leren proactiever naar klanten te gaan. En wat bedenken ze dan vaak? Een training voor mensen om dat zeg maar beter onder de knie te krijgen. En dan beperk je vaak die interventie tot 2-3 dagen trainen. En dan hoop je allemaal dat ze zo geïnspireerd zijn dat ze eigenlijk niet naar huis willen na de training, maar naar kantoor om meteen te gaan toepassen wat ze hebben geleerd. Maar als er geen regie zit, zowel voor als na die interventie, op hoe dat ook daadwerkelijk van intentie naar gedrag te komen, ja, dan heb je, net zoals met vuurwerk, veel te veel geld uitgegeven, waar je vooraf van dacht, oh, dit wordt mooi. En na verloop van tijd kijk je terug en denk je, ja, ik heb alleen maar rommel veroorzaakt, want we doen nog steeds hetzelfde. Het is mij dus niet gelukt om dat te veranderen. Dat vind ik het vuurpijleffect. Dat je te veel verwacht van een interventie zoals een teambespreking, zoals een training. Maar denk, als mensen maar met elkaar goede afspraken maken of tot nieuwe inzichten komen, dan gebeurt het wel. Ja, en inmiddels weet ik, maar dat, jij ook denk ik, en heel veel anderen die hier naar luisteren, weten wel, ja, het is toch een beetje naïef. En toch trappen heel vaak
in. We doen het allemaal, hè?
Precies, ja, ja, ja. We trappen toch heel vaak in die valkuil die elke dag wagenwijd voor ons open staat.
Is dat ons enthousiasme en zeg ik met ons even de leidinggevende managers?
Ja, ja, we zijn dus... Kijk, nou geldt dat voor mij misschien wat meer dan voor anderen. Ik ben sowieso een rasoptimist, dus je denkt altijd wel, je haalt er altijd wat uit. Ja. Maar de pessimist weet inmiddels wel in bedrijven van... nou, we kunnen wel weer een training doen, maar dit wordt training nummer 10. En waarschijnlijk zijn we net zo enthousiast als bij de vorige 9. En het effect is waarschijnlijk bij deze ook net zo minimaal voelbaar als bij de vorige. Dus een pessimist heeft het eerder door en een optimist is wat naïef. Maar beide zijn geholpen door bijvoorbeeld dit boek te lezen en te snappen. Als ik echt ergens enthousiast over ben, is dat onvoldoende om ook op een duurzame manier tot nieuw gedrag te komen. Dat vraagt veel meer regie. En wij leren men leiders door dit boek, maar ook in de coaching, hoe zet je regie op nieuw gewenst gedrag.
Nou, laten we het boek even bij de hand nemen. Ja. Ik laat ik even mezelf nemen. Ik zit dan in het team, zoals het heet. Ik heb een briljant idee, want dat vinden we wel meer leidinggevenden van zichzelf. En ik word er niet door gehinderd. Ja. En ik besluit een vuurpijl af te steken. We gaan 3 dagen de hei op en het moet veranderen. Hoe zorg ik ervoor dat ik van die vuurpijl, of laat ik er even een rotje van maken, iets duurzaams krijg? Dus ze komt met een idee, we moeten veranderen van strategie. Onze analyse zegt, we komen op dit punt tekort. Hoe ga ik dan stappen zetten zodat het wat duurzamer wordt? Waar ga ik op letten bijvoorbeeld?
Ja, nou, wat wij vaak zien in bedrijven bijvoorbeeld, en ik ga even via een omweg naar jou, naar het antwoord. Wat wij vaak zien in bedrijven bij hei-sessies, dat ze vaak de hei-sessie uitlopen met rollen flip-over papier. Ja. Die volgeschreven zijn. Dan kun je in ieder geval thuis laten zien dat je daadwerkelijk wat geproduceerd hebt. Maar de uitkomst is ook vaak dat een werkgroepje aan de slag gaat om het verder uit te werken. En wat wij bij Intensa dan zeggen, wat je dan eigenlijk juist doet op het hoogtepunt van het enthousiasme, zet je meteen vol de rem op de actie. Want de 2, 3 mensen die het gaan uitwerken, die hebben een soort last op hun schouders liggen. De rest staat in de stilstand. En wij zeggen, als je meer wil halen bijvoorbeeld uit dit vuurpijleffect, dan is het goed te weten dat als mensen enthousiast over iets zijn, moet niet de volgende stap zijn een plan maken, maar dat moet eigenlijk zijn een quick win, waarmee je binnen 24 tot 48 uur iets gaat doen, waar je ook zeg maar een week later met elkaar de eerste ervaringen kunt uitwisselen. Bijvoorbeeld, stel dat je overweegt om naar een andere strategie te gaan, dan zou ons advies zijn, ga geen plan maken, ga minimaal 5 van je klanten de komende week eens bellen, leg dit idee aan ze voor en vraag ze om feedback. Je hebt al 2 voordelen, je bent er voor je gevoel al mee bezig, met dat wat je je voor hebt genomen. En je hebt meteen al input en feedback, in dit geval van klanten, waardoor je al meteen het aan het doen bent. En dat is een veel betere basis om de volgende stap te zetten, dan dat je in de valkuil stapt, laten we die termen weer gebruiken, om een plan te gaan maken, om meteen het enthousiasme uit zo'n club te halen.
Ja. Oké, nou ben ik even advocaat van de duivel.
Ja.
Wij gaan dit doen. Wij gaan 5 klanten bellen. En we krijgen feedback, dat zijn fijne klanten, maar die denken op een goede manier kritisch met ons mee.
Ja.
Een van mijn klanten zegt nog, Edwin, ik bel je over 2 weken op en ik ben benieuwd wat er van terecht is gekomen. We voelen een stok achter de deur, heel goed. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het verzandt binnen zo'n bedrijf. Goede bedoelingen, maar dat er toch een beetje dat er zand in de motor komt.
Ja.
Hoe pak je dat weer op?
Ja. Nou, wat je ziet in heel veel bedrijven, men begint heel enthousiast en vervolgens, zoals jij terecht zegt, komt in een soort drijfzand te staan.
Ja.
En wat men dan doet als iets wat je nieuw gestart bent, over zijn eerste witte brood, daarheen is, zoals in een relatie in het begin is natuurlijk alles leuk, weten wij dat als je nieuwe dingen aanleert, het gaat nooit meteen op de manier die je nastreeft. Het voelt moeizamer dan de oude manier die je doet, want daar hoef je namelijk niet meer na te denken. Dus wij weten, de kans nadat je een week of 2 weken bezig bent, dat je een hoog cijfer haalt, is uitermate klein. Sterker nog, je mag al blij zijn dat je jezelf een voldoende geeft. Maar wat dan cruciaal is, dat je als leidinggevende niet de mensen laat verklaren wat je brein namelijk van nature doet. Je brein gaat verklaren hoe het komt dat het niet gelukt is. Daar zit, vind ik, de regie van een leidinggevende. Op het moment dat hij evalueert, moet hij eigenlijk tegen zijn team zeggen, welk cijfer geven jullie de afgelopen 2 weken? En je weet vooraf al, dat is maximaal 5 of 6. En dan moet je zeggen, oké, wat gaan wij de komende week anders doen? Waardoor de kans op een 7 groter wordt. En dat lijkt een kleine interventie, maar die heeft heel veel effect op gedrag. Want als je anders zegt, hoe komt het dat het een 5 is, ga je eigenlijk de ellende die men voelt, de teleurstelling die men voelt, maak je groter. Maar als je toekomstgericht evalueert door zijn cijfer te laten benoemen, van wat op een schaal van 1 tot 10 vind je, geef je jezelf nu voor de afgelopen 14 dagen. En je weet dat het laag is en dan moet je het brein anders programmeren. Dit noemen wij een 95% prikkel die je als leidinggevende geeft. Vraag niet aan mensen hoe komt dat het niet gelukt is. Wat gaan we dan het komend uur bedenken waardoor het de komende week wel gaat lukken? Je vergroot het probleem, oplost het vermogen en je houdt mensen in de goede bewegingsenergie in plaats van in de verklaringsenergie.
Hoe vaak heb ik die vraag al niet gehoord? Hoe denk je dat dit gekomen is? Is dat raar? Dus terugblikken en in plaats van vooruitkijken, bedoel je?
Ja, maar als ik denk heel veel. Sterker nog, als wij bij bedrijven gaan bijzitten bij overleggen, blijkt dat ongeveer tussen de 70 en 80% van de tijd die men met elkaar, dat men bij elkaar zit, men eigenlijk aan het terugblikken is, de status toelicht die de afgelopen weken zeg maar heeft afgespeeld. Ik zeg altijd met een grap, jongens, jullie zitten de film te recenseren die je allemaal al gezien hebt. Het is veel leuker om het script voor de betere film te gaan schrijven. Maar dat zit wel dus in je onbewuste gedrag. Je stapt heel snel in de verleiding bij evalueren, en dat lijkt ook logisch, om terug te kijken. Maar toekomstgericht evalueren is continu leren. Is continu energie zetten op de toepassing in plaats van energie zetten op de analyse. Nu zul je zeggen, ja, maar Mario, je moet toch leren van het verleden? Ja. Dat klopt, maar stel dan de vraag anders. Stel de vraag niet van, wat hebben we gedaan en wat is niet gelukt? Wat heb je geleerd? Wat moet de komende week anders, waardoor het wel gaat lukken? Dat lijkt een nuanceverschil, maar heeft veel effect op het doorbreken van gedragspatronen.
Is dat ook het verschil tussen het positief en het negatief benaderen?
Is dat ook het verschil tussen positief en negatief?
Ik moet zeggen, zoals jij het uitlegt, klinkt het wat chiquer, positiever. Ja. Ik ben eerder geneigd het aan te nemen dan, waarom is het niet gelukt, Edwin?
Ja. En ik vind ook wat het doet met mensen, het vergroot enorm het zelfvertrouwen van mensen. Want op het moment dat ik aan jou als leider moet gaan uitleggen waarom het mij niet gelukt is, voel ik mezelf natuurlijk ook een loser. Het is me niet gelukt. Maar als ik zeg, joh, het maakt niet uit dat het vorige week niet een groot succes was, maar laten we samen kijken wat kunnen we bedenken waardoor deze week de kans op een succes groter wordt. Meteen heb je niet het etiket van het is mislukt, maar we hebben iets gedaan wat een les is hoe het de volgende keer anders moet. Ja. En we merken ook dat mensen daardoor eerlijker worden, openhartiger worden, maar ook dat we ze leren meer in problemen op te lossen dan te beschrijven waardoor het niet gelukt is. Want dat weten mensen vaak wel.
Apart. Ja, inderdaad. Daar ben ik met je eens. Wat ik heel fijn vond, je had het net over quick fix, quick wins moet ik zeggen. Ja? Staat ook een heel mooi stuk over in het boek. En er staat ook een formule bij. Ja. En ik las hem en ik denk, het is ook zo logisch als wat. Alleen ik was er nog niet opgekomen. Ja. Hoe is jullie erop gekomen?
Nou, omdat we zagen dat heel veel bedrijven op het moment dat ze enthousiast zijn, meteen een volgende stap veel te groot maken. En toen dachten we moeten mensen leren, wetende hoe belangrijk quick wins zijn. We moeten ze eigenlijk leren, en er staat in het boek een soort mat rekenkundig voorbeeld. Hè? Ja. Maar eigenlijk gaat het ons helemaal niet om het rekenkundig voorbeeld, maar meer dat mensen bewust worden. Als ik wil starten en ik ben enthousiast, moet ik iets vastpakken waar ik veel controle en invloed op heb. En in het boek staat daar een formule. Als je er heel veel invloed op hebt, dan, en je kunt het meteen doen zonder dat je anderen nodig hebt, scoort die 5. Maar heb je er een budget voor nodig? Moet je er langs marketing? Moet je ICT-capaciteit regelen? Dan voel je al, dan wordt het steeds moeilijker om snel te starten. Ja. Dan daalt het zij van een 5 naar een 2 naar een 1. Tweede is, wat is het effect wat de actie die je gaat doen heeft op je te bereiken doel? Is het effect groot? Merk je meteen je klanten het? Ja, dan zit je daar weer op een 5. Zeg je, ja, het is wel leuk als wij dit doen, maar het heeft helemaal geen direct effect op mijn doel. Dan scoort hij laag. En wij leren mensen daarmee, als je die twee componenten met elkaar verbindt en ze scoren op allebei hoog, heb je meteen de quick win. En dat is een handige manier om voordat je vol enthousiasme dingen gaat oppakken, even een soort checklistje te doorlopen. Maar pak ik nou het meest slimme op? Begin ik nou iets waarmee ik binnen een week een beweging kan in gang zetten? Levert het mij meteen energie op? Het is een soort behoeden om maar als een soort ongelijk projectiel dat te gaan doen. Wat je vaak geneigd bent te doen, dat is een plan maken, een werkgroepje samen te stellen. Wij zeggen, daar moet je niet mee beginnen. Begin met een quick win.
En dat is wat anders dan het laaghangend fruit plukken. Hè? Oh, dat zijn de makkelijke dingen die ik even snel op kan lossen. Maar die hebben misschien wat minder impact, want dat staat ook in de formule, zag ik.
Nou, het kan zijn dat de quick win ook het laaghangend fruit is.
Kan.
Maar wat ik ook regelmatig zie, dat men bij laaghangend fruit dingen pakt die makkelijk te realiseren zijn,
ja,
maar een heel laag of zelfs geen effect hebben op dat wat je wil bereiken. En door dat te gaan toevoegen, pak je laaghangend fruit, waarmee je ook kan scoren op je doel.
En resultaat, dat weten we allemaal, daar zijn we allemaal gevoelig voor, is lekker, ja, is fijn, straalt op ons af,
ja,
en motiveert ons meer.
Ja. Ja.
Op een gegeven moment, en toen werd ik wel heel erg geprikkeld, ik zit aan het begin daarvan hoor, valt de term prijmen. Ik kan ook voor de luisteraars zeggen die het boek hebben, bladzijde 91, ik heb het hier genoteerd hoor. En op een gegeven moment ook opgeschreven, het klinkt allemaal mooi, hoe krijg ik mensen mee? En daar heb jij een heel fijn antwoord op, prijmen. Wat houdt dat in allereerst, voor de mensen die het niet kennen?
Prijmen, we hebben die term gekozen, want die ook in het kader van hoe kun je dingen zichtbaar en duidelijk maken, hè?
Ja.
Op een bepaald moment bestond bij ons de metafoor. Als je wil gaan schilderen, dan wil je eerst zeker weten of er een goede heglaag zit. En als die er niet zit, dan prijm je eerst en dan ga je schilderen. En wij kwamen tot ontdekking dat veel leidinggevenden onderschatten hoe belangrijk zij zijn in dat primingsproces. En heel vaak bedenken ze leuke dingen. Ze gaan hun mensen informeren en hopen dat ze aan de slag gaan. Maar dan zeggen wij, is er nou goed geprimed? Want als het niet goed geprimed is, dan wordt dit weer de bekende vuurpijl waar we het net over hadden. En wat primen eigenlijk is, bestaat eigenlijk aan een aantal elementen. Enerzijds is het ervoor zorgen dat als je iets wil veranderen in je bedrijf, dat de potentiële bewegingsremmers aan de voorkant al weggehaald zijn. Laat ik een voorbeeld geven. Wij doen ook veel bij organisaties met inhoudelijke professionals. Die moeten per jaar, gemiddeld genomen, tussen de 12 en de 1400 uur declarabel zijn. Op het moment dat ik ze nieuwe dingen wil laten doen, moet ik met het management eerst de vraag beantwoord hebben. Stel die 1200 declarabele uren, dat is mooi, maar jullie willen ze iets nieuws laten doen. Dat betekent dat een aantal van die uren zullen in het begin niet declarabel zijn. Wat gaan jullie erover communiceren en hoe gaan jullie het aanpassen in de doelstelling, dat mensen ook voelen, hey, het bedrijf wil dat ik dit doe, maar ze creëren ook de mogelijkheid in tijd om het ook te gaan doen.
Ja.
Dat is wat je organisatorisch kan doen. Wij zeggen ook vaak, onderschat niet hoe belangrijk voorbeeldgedrag is. Dus ik ben nu bij een grote verzekeraar hier in het noorden van het land actief. Wij wilden daar iets gaan doen. En toen hebben we gezegd, we gaan eerst eens primen met de raad van bestuur. Jullie gaan eerst 2 maanden dingen doen. Ook zichtbaar doen. Daar ook feedback op vragen. Zonder dat je aan de organisatie vertelt, dit moeten jullie straks ook doen. We gaan het eerst zelf doen. Daarmee creëren we een veilige leeromgeving. Maar iedereen voelt en snapt straks ook, oh, dit is wat de raad van bestuur aan het doen is. Wat wij nu moeten gaan doen. Daarmee creëer je een soort basishouding bij mensen van veel minder cynisch en veel meer, oh, als zij het al hebben gedaan en de keuze hebben gemaakt, nou, dan vind ik het wel minimaal de moeite waard om het ook te gaan experimenteren. Dat is van 2 voorbeelden hoe je als bestuurders kunt gaan primen voordat je gaat schilderen, voordat je het gaat uitrollen in de organisatie.
Ik vind dat een hele goeie. Ik was altijd een fervent tegenstander van voorbeeldgedrag. Omdat dat in mijn ogen toentertijd een soort onderscheid maakt. En ik doe het met mijn hand omhoog de leidinggevende en mijn hand naar beneden de medewerker. Plus ik vind, we hebben allemaal een bepaalde intrinsieke motivatie, bepaalde verantwoordelijkheid, een bepaald takenpakket. En daar hebben we ons gewoon aan te houden. Dus ik geloof niet in voorbeeldgedrag. Ik geloof erin dat we allemaal hetzelfde doel hebben. Namelijk dat ons bedrijf floreert of wat onze doelstelling dan ook is. Aan de andere kant, en dat trok mij een beetje over de streep, wat jij net zegt. Hoe vaak heb ik wel niet te horen gekregen van bovenaf, dit en dit moet veranderen, gaat regelen. En dan ging je aan de gang en dan probeerde je je best te doen en zo. Hoe lekker en hoe stimulerend is het, vergeet me dat ik naar je zit te wijzen, Mario, als je ziet dat leidinggevenden van boven dat al gaan doen, daar al mee bezig zijn. En dat het daardoor waarschijnlijk heel en veel makkelijker landt bij andere mensen. Maar dat wist jij natuurlijk ook.
Ja, ja, en het heeft nog een bijkomend voordeel, vind ik ook. Laat ik voorbeeld geven. Ik hoor heel veel bedrijven, onze mensen moeten proactiever zijn. En dan zeggen wij bijvoorbeeld tegen de leidinggevende, oké, jij hebt veel bila's. Hoe gaan jouw mensen van jou ervaren dat proactiviteit heel lekker is? Dus ga niet een bila in en zeggen, nou, Edwin, hoe gaat het met je? Waar zullen we het eens over hebben? Maar haal een week van tevoren op. We hebben binnenkort een bila, dat is voor jou bestemd. Op welke vraag wil jij van mij antwoord? Hoe kan ik jou helpen? Hoe kan ik me daarop voorbereiden? Dan ervaart de medewerker eigenlijk al in de normale contacten dat de bila's veel effectiever gaan lopen. Dat ze meer de medewerker helpen om makkelijker zijn werk te doen. Doordat hij vooraf door zijn leidinggevende wordt bevraagd hoe die leidinggevende kan helpen die Bila voor hem tot een succes te maken. Als ze die succeservaring hebben, is het veel makkelijker om proactiviteit te gaan verkopen. Want op het moment dat ik dat niet doe en ik zeg, jongens, jullie moeten proactiever zijn, denken alle medewerkers, maar daar ben ik al.
Ja.
Maar als ze hebben ervaren van hun leidinggevende, hé, mijn Bila's lopen beter en hoe komt dat nu? Is het geweldig interessant als ze achteraf denken, dat komt daardoor. Dus hoef je proactiviteit niet meer te verkopen, want ze hebben nou de ervaring al. Plus vind ik het grote voordeel, de leiders hebben ook ervaren hoe lastig gedragsverandering is. Want vaak denken leiders heel simpel, als mensen moeten gewoon proactiever zijn. Gewoon proactiever zijn, dat is nogal wat. Dus als ze zelf een aantal maanden hebben ervaren hoe lastig het voor hunzelf was om hun bestaande patronen te doorbreken, maar ook hebben ervaren wat het ze oplevert, zijn ze ook veel realistischer in de verwachtingen die zij naar hun medewerkers hebben.
Is er bij verandering altijd een noodzaak of een duidelijk resultaat nodig om anderen mee te nemen?
Het helpt natuurlijk wel als er een noodzaak is. Het schijnt ook zo te zijn dat wanneer mensen...
Laten we afvallen bijvoorbeeld nemen, om even een herkenbaar voorbeeld te nemen.
Ja, zolang je continu voelt dat je buik een beetje in de weg zit.
Ach, maakt het uit.
Maakt het niet uit. Totdat je bij wijze van spreken een keer, ik hoop nooit dat je dat mee zult maken, maar als je een keer door je lichaam een signaal hebt gekregen dat het niet goed gaat, en dat kan natuurlijk heel erg zijn met een hartinfarct, maar soms kan het ook dat je helemaal buiten adem bent op het moment dat je een trap oploopt. Dat zijn wel van die prikkels die je bewust maken, nu moet ik eigenlijk iets doen. En als die prikkel niet heftig genoeg was en hij ebt weer langzaam weg, zit je buik een beetje in de weg en doe je broek omhoog trekken. Dus het helpt wel om dat te doen. En wij zeggen dan ook, als er geen erge signalen zijn, dan kun je natuurlijk een noodzaak creëren, wat veel bedrijven doen. Dan gaan we reorganiseren, dan moeten mensen uit. We creëren een noodzaak.
Ja.
Wij zijn meer van, verleid mensen in plaats van ze te verplichten. Hoe doe je dat? Mensen verleiden door bijvoorbeeld met een groepje van mensen die dit leuk vinden mee aan de slag te gaan. Jongens, wie van jullie vindt het leuk om proactiviteit naar klanten eens proberen op een andere manier inhoud te geven? Dan begin je met een groep van mensen die willen. En als je merkt dat dit tot effect heeft, ga dan zorgen dat die effecten heel zichtbaar en voelbaar zijn. Dus je kunt een noodzaak creëren. Je kunt ook een verleiding creëren. Waardoor mensen zeggen, daar wil ik ook bij horen. Ik hoor van collega's dat hun gesprekken leuker zijn. Dat ze veel meer kunnen realiseren in de tijd die ze beschikbaar hebben dan ervoor. Dus wij gebruiken steeds vaker die verleidingsmethodieken. Om zeker met inhoudelijke professionals, dan moet je denken aan accountants, fiscalisten, juristen, kenniswerkers, om die in de stand te krijgen. Hé, daar wil ik meer van weten. Dat is een veel betere drive, een meer intrinsieke motivatie om dingen anders te gaan doen, dan dat je dat in de top hebt besloten dat zij iets anders moeten gaan doen.
Is dat wat je beschrijft als pleziermanagement? Of is dat weer een andere tak van sport in de boer?
Dat is weer iets anders. Met pleziermanagement zeggen wij, als mensen het naar hun zin hebben of ze hebben lol, maak je een heel leuk stofje in je brein aan. Dopamine. Ik zeg wel eens, dat hadden die wielrenners moeten weten. Hè? Want dan hadden ze veel makkelijker, veel betere prestaties geleverd.
Ja.
Maar in bedrijven benutten we veel te weinig de lolfactor. Als je leren en veranderen leuk maakt, wordt de reis die je ondergaat ook al leuker. En dat noemen we pleziermanagement. Bedenk dingen, hoe mensen met lol, met werkvormen, veel meer in een leerstand komen te staan, dan dat je hoopt op de traditionele manier in een vergadersetting mensen tot andere gedrag te brengen. Dat werkt niet zo goed.
Is dit de taak van een manager, van een leidinggevende?
Wat is dit?
Pleziermanagement, om te zorgen dat mensen lachen op de werkvloer, dat dopamine vrijgemaakt wordt in het lichaam?
Ik vind het de taak van iedereen, maar ik vind wel dat het begint met het bewustzijn bij de manager, dat als je het naar je zin hebt en je maakt dingen leuk, dat mensen makkelijker tot nieuwe patronen komen. En dat je makkelijker elkaar aanspreekt dan dat je het op een serieuze manier doet. Dus het begint met het besef dat het voor je kan werken.
Ja.
Daarnaast zeg ik altijd tegen leidinggevenden, ga niet allerlei moeilijke dingen bedenken. Het zitten vaak in hele simpele dingen. En als je er toch niet achter komt, bestel een boek als het grote werkvormenboek, waar allerlei leuke werkvormen in staan om per thema te kijken, wat past nu bij, als ik wil dat mensen beter samenwerken, hoe laat ik ze op een leuke manier ervaren wat dan het geheim van goede samenwerking is?
Ja. Heb jij wel eens een gewetensvraag hoor, Mario? Heb jij wel eens gewerkt bij bedrijven dat je dit boek, dit idee, deze visie gebruikte bij teams waar die zelfsturend zijn? Zou het daar ook kunnen? Dus geen leidinggevende die echt aanstuurt, voorbeeldgedrag, et cetera?
Ja. Nou, ik moet zeggen dat ik nog maar zelden teams ben tegengekomen die goed, duurzaam, zelfsturend zijn. Dus het antwoord is eigenlijk nee.
Oké. Ja, ik zit erover na te denken, want de rol van leidinggevende is heel belangrijk in het boek. Uiteraard is die van iedereen. Ja. Nou, laat ik even een zijsprongetje maken. Wat maakt iemand in jouw ogen tot een goede leidinggevende? Zou je daar antwoord op kunnen geven?
Ja, in ieder geval iemand die practice what he preach. Hè? Dus als je het hebt over dingen die je van je mensen verwacht, vind ik op het moment dat je het met je mensen bespreekt, zijn minimaal het al moeten herkennen bij jou. Dat vind ik belangrijk en dat zie ik niet altijd. Dat beeld en geluid gelijk lopen. Dus dat vind ik al een belangrijke, dat is één. En twee is, ik vind een goede leidinggevende die in staat is om de dingen klein te maken, maar continu wel te verbeteren.
Dus, geef eens een voorbeeld. Waar moet ik aan denken dan?
Nou, we hebben het er net eerder in dit interview gehad over quick wins. Ik vind een leidinggevende die doet het goed als die in staat is om op het moment dat mensen zich iets voornemen, het iedere keer weer terug te brengen. Oké, hoe kun je daar morgen mee beginnen? En stel je bent de week verder, wanneer is voor jou een succes? De dingen klein maken is blijkbaar iets heel moeilijks. En een goede leider is daartoe in staat. De dingen klein maken, regie zetten op de verbetering. Dat vind ik een goede leider. Die ook in staat is om te confronteren, maar op een dusdanige manier dat die de goede vragen stelt om mensen beter te maken, in plaats van mensen alleen maar in de spiegel te laten kijken. En dat vind ik ook te veel. Ja. De niet goede leiders doen.
Is het een ambacht, leidinggever? Maak ik het te groot?
Ja, ik vind dat je zou het ook kunnen betrekken op jezelf. Hè? Leidinggeven aan jezelf. Hoe ben je in staat om dingen te doorbreken? Dus ik vind zelfs dat het op jezelf betrekking zou moeten hebben. En wat ik vind is dat op school en in bedrijven mensen eigenlijk onvoldoende leren en geleerd hebben. Hoe verbeter je nu? Hoe word je een betere exemplaar van jezelf? Of als je iets af en toe doet, hoe zorg je voor elkaar dat een soort tweede natuur bij je wordt? En dat soort hele kleine mechanismes en die weten te benutten, dat vind ik, dat is een vak wat we eigenlijk allemaal onvoldoende geleerd hebben.
Ik heb er nog nooit. Er is nog nooit iemand bij me geweest die dit zo met me besprak of zei, Edwin, misschien moet je eens met hem of met haar gaan praten hierover. Dat is toch raar?
Ja.
Ik denk dat ik niet de enige ben, vermoed ik.
Ja.
Nou, apart, oké. We gaan weer terug. Nog even over die quick wins, want ik zocht hem even. Het is, zoals jij het beschrijft, oplosbaarheid maal effect. Ja. Dat vond ik een fijne, moet ik zeggen. En effect is misschien meer, de oplosbaarheid is het laaghangend fruit, denk ik. Dus het is maar een deel van, van de formule. Maar vooral ook het effect wat het heeft.
Ja.
Ja, oké. Okay.
Ja, je ziet regelmatig, hè, Edwin, dat als bedrijven iets gaan doen, dan stappen ze vaak in de. Dus de eerste stap vaak dat ze dingen gaan doen die heel erg intern zijn. En jij zei er straks ook over die strategie aanpassen. Vaak gaan we allerlei plannen maken. En ons advies is: joh, als je wil dat je strategie bij klanten gaat werken, zorg dat ze heel snel van jouw intenties op de hoogte zijn. En vraag gewoon om feedback en ga het gesprek aan. Want daardoor is er bij klanten al meteen het feit dat je gaat nadenken over een strategie, is meteen voelbaar. En dat vergroot de haalbaarheid van dat wat je later wil gaan inzetten. Ga snel zorgen dat die omgeving merkbaar is.
Is een missie en visie belangrijk voor een bedrijf, in jouw optiek?
Is wel heel belangrijk om te hebben, maar je moet het er niet continu over hebben. Want ik merk dat het hebben van een duidelijk doel, dat geeft natuurlijk richting. En dat moet je wel op gepaste momenten misschien 2-3 keer per jaar duiden. Dat is waar we voor gaan. Maar je moet als leider het gelijk terugbrengen. Wat betekent dat voor de komende maand? Want dan wordt het een way of working en anders krijg je een soort mooie visie waar vooral bestuurders heel opgewonden van raken, maar wat mensen helemaal niet herkennen in hun dagelijkse praktijk. Want ze ervaren een hele andere wereld waarin ze zitten.
Ja. Ik vraag er expres naar, want mijn vervolgvraag zou zijn en is, als er een visie is, zou die dan niet bij alle medewerkers bekend moeten zijn, zodat we weten waarvoor we werken en voor wie we werken en waarom we werken?
Ja, maar wat ik nog belangrijker vind, is dat ze de vraag weten te beantwoorden en wat betekent dat voor mijn rol in dit proces. En dat weten ze vaak niet.
Hoe verbaas je daarover, als je het tegenkomt? Even los van je ervaring, maar.
En ook een beetje naïviteit. Ik weet dat Ben Tichelaar bijvoorbeeld ook zegt, de grootste reden waardoor veranderingen niet lukken, is omdat we niet goed in staat zijn om te concretiseren. Dus bestuurders blinken uit in het creëren van mooie slogans en visies en missies die echt wel nodig zijn om een bedrijf te kunnen leiden. Maar als je niet in staat bent om het te vertalen naar die postkamermedewerker of naar die medewerker op de klantenservice, wat zij kan doen om een schakel te zijn om dat doel te realiseren, ja, dan heb je een hele mooie slogan en een visie, maar die leidt niet tot gedragenheid en vooral ook ander gedrag op de werkvloer. En ik vind dat die verbinding wordt vaak onvoldoende gemaakt, omdat we denken, iedereen snapt wel wat proactiviteit en klantgerichtheid is, als voorbeeld.
Beter zijn voor de klant en wat meer initiatief tonen, zeg ik even schouderophalend.
Ja, maar dat is in elke rol dus anders. Precies. Proactiviteit bij de postmedewerker is anders dan bij de klantenservice. En zolang die medewerker niet weet, wat doe ik nu en wat kan ik meer doen om die doelstelling makkelijker te halen, op zijn niveau, en dan zeg je dat soort termen niet zoveel.
Je prikkelde me net met die uitspraak over dat een visie is fijn, maar concretiseer dat en wat houdt dat in voor die jongen op de postkamer of die ene mevrouw op de financiële administratie, et cetera. In het begin van het gesprek hadden we het over dat jij, en dat doe ik ook, wel eens vergelijk met hoe ik dat thuis doe. Als ik het gras maai thuis, dan weet ik waarom ik het gras maai. Het is te hoog, het is niet hartje winter, dan heeft het niet veel zin, want dan gaat mijn gras kapot. Met andere woorden, ik weet waarom ik iets doe. Door de week, ik ben niet meer in loondienst, maar toen ik dat wel was, bracht ik meer tijd door op kantoor. Waarbij ik ook wel eens dacht, waarom doe ik dit? Ja, het is me opgedragen. Je houdt je schouders op en je gaat het wat doen.
Ja.
Hoe raar is dat? Dat je thuis blijkbaar wel kan concretiseren, kan snappen, weten waarom je iets doet en dat het op het werk misschien wat anders ligt.
Ja, ik weet niet hoe groot jouw tuin is.
Hij is niet waarschijnlijk, heel groot.
Maar waarschijnlijk ben jij degene die de tuin heeft ingericht.
Ja,
die niemand nodig heeft om dat te bepalen. Het is jouw keuze, want je weet namelijk als je dat niet doet, heeft het consequenties voor hoe je tuin eruit ziet. Maar op het moment dat je in een bedrijf zit en je bent meer dan een ZZP'er, ben je minimaal met z'n tweeën en meer mensen.
Ja.
En dan wordt het dus heel belangrijk om bij dingen die je doet, Simon Sinek heeft het over de why, hè? De why, de how en de what. Maar als je niet weet wat de why is, waarom doen wij dingen, ja, dan merk je ook, als je de why niet weet, dan ga je ook niet meedenken. Dan voer je uit omdat het je is opgedragen.
Is dat het startpunt van betrokkenheid?
Ja, ik vind wel dat je als leider in staat moet zijn om uit te leggen wat je uiteindelijk wil bereiken en waarom je de dingen doet. Want als dat niet helder is, dan krijg je mensen opdrachten die ze uitvoeren. En ja, dan krijg je nooit een team wat beter wordt. Dan gaan mensen niet meedenken, dan voeren ze uit. Net zolang het voor jou niet, zeg maar, daar iets van horen dat het niet goed of wel goed is. Maar dan krijg je niet een team wat continu beter wordt.
Ja.
En van vandaag de dag is dat natuurlijk wel een soort voorwaarde om het vol te houden. Om het continu beter te doen. Op de dag dat wij dit interview hebben, hoor ik vandaag dat Intertoys faillissement heeft aangevraagd. Terwijl dat vroeger een fantastisch bedrijf was.
Ja.
En die zijn de dingen blijven doen die ze altijd deden. Maar hebben ze de medewerkers gestimuleerd om mee te denken continu. Hoe kunnen wij dingen beter doen? Hoe kunnen we beter inspelen op? Want we willen namelijk niet alleen maar nu, maar ook in de toekomst een bedrijf zijn. Want als mensen aan spelen en aan spelletjes denken, dat ze aan ons denken en bij ons zijn. En ik vermoed zomaar, maar dat is een aanname die ik op een afstand doe, dat de why en de mensen betrekken hoe continu in te spelen op, ja, onvoldoende heeft plaatsgevonden, misschien in de bestuurskamer, maar niet op de werkvloer, terwijl daar vaak de fantastische ideeën vandaan komen.
Even los van die hele nare situatie bij Intertoys, want ik zat er in de auto hier onderweg, hoorde ik er ook een verhaal over. Geldt dat niet voor heel veel bedrijven? We zijn bezig, we hebben klanten, de rekeningen worden betaald, we maken langzaam elk jaar misschien steeds een beetje meer winst. Dat is ook fijn voor als je aandeelhouders hebt. Maar met de huidige ontwikkelingen, die natuurlijk een razendsnel tempo gaan, kan het in een paar jaar zomaar voorbij zijn. Zouden we daar meer op moeten anticiperen, meer mee bezig moeten zijn als bedrijven, als medewerkers?
Ja, ja, het boek wat jij gelezen hebt, de Management Makeover, is een van de boeken die ik heb geschreven. Het andere boek gaat over leren excelleren.
Ja.
En ik denk dat bedrijven, hoe klein ze ook zijn, een soort automatisme zouden moeten ontwikkelen, maar dat komt niet vanzelf. Hoe zorg je ervoor dat je continu beter wordt in de dingen die je doet? Dus niet harder werken, maar slimmer werken. Dat gaat niet vanzelf. De oprichter van IKEA zou hebben gezegd, de beste werkplek is de universiteit. Nee, ik voel me even herhaal. De werkplek is de beste universiteit, maar zonder regie leer je niet. En ik denk dat heel veel ondernemers onderschatten dat als jij wel energie opzet, op leren, op beter worden, op dingen slimmer doen, en dat elke keer terug laat komen, dat je als bedrijf ook continu aan het verbeteren bent. En anders ben je alleen maar hard aan het werk.
En zit hem in verbeteren ook niet een groot component plezier, kan ik me voorstellen? Hoe leuk is het om niet... Kijk, je kunt, we moeten verbeteren, dan maak ik het al heel dwangmatig. Maar je kunt ook zeggen, jongens, het is belangrijk dat we blijven verbeteren. Wie heeft er zin in? Wie wil daar deze taak doen en die taak?
Het helpt natuurlijk wel als mensen voelen dat verbeteren ertoe leidt dat je werk leuker wordt. Dat je meer impact maakt bij klanten. Dat de dingen makkelijker gaan. Dus ik vind wel dat mensen moeten voelen dat verbeteren niet alleen maar goed is voor de bankrekening van de aandeelhouder. Maar vooral je werk leuker maakt. Dus zoek de verbetering in dat soort dingen. En hoe kunnen we klanten er meer de verwachtingen overtreffen? Doordat we meer tijd hebben die we anders bezig zijn met administratie. En als mensen maar voelen door even door een dalletje te gaan, want altijd veranderen begint altijd dat je even iets moet doen wat je meer tijd kost, wat niet meteen voelt als een lekkere jas, maar dat gaat hij wel worden als je het maar vaak genoeg doet. En als mensen dat besef maar hebben, ja, dan heb je, vind ik, een soort brandstof te pakken, waar geen salaris tegenop kan, zeg ik wel eens. Nee. Maar dat ben ik ook wel van overtuigd dat het zo is.
Is werkplezier, kan je niet dat het belangrijkste, hoe zie jij dat, is dat het belangrijkste? Ik heb er wel een kanttekening bij, maar ja, ik vind het heel belangrijk.
Ja, nou, zeker vandaag de dag waar je als werkgever moeilijk aan mensen kunt komen. En het menselijke kapitaal steeds belangrijker wordt, denk ik. Nou, als je werkplezier goed voor elkaar hebt, dan heb je wel iets te pakken waar je als bedrijf lang op kunt teren. En waar je lang plezier van kunt hebben. Dus of het belangrijkste is, ja, je kunt ook alles bedenken om mensen het maar naar de zin te
ja,
maken.
Dat is het, ja.
Maar het
ja.
moet wel leiden ja. tot impact op klanten, ja. impact op processen beter laten lopen. Dus het moet een voelbaar effect hebben, denk aan die quick win. Het moet voelbaar zijn in dat wat je wilt bereiken. Maar als mensen daar een zin hebben, ja, ik geloof echt dat mensen die het naar een ja. zin hebben met veel betere ideeën komen en continu je eerder moet afremmen dan dat je ze moet aanduwen.
Dat denk ik ook. Dit lijkt me ook iets dat het dan, nou, dat zegt een hele kromme zin, laat ik overnieuw beginnen. Ik kan me voorstellen dat werkplezier, dat het tot een grote mate belangrijk is en misschien niet de belangrijkste, maar dat het ook voor een leidinggevende betekent om heel scherp op gedrag, daar een heel scherp oog voor te hebben, dat klinkt beter, ja. maar ook maatwerk. Ja. Niemand is hetzelfde. Ik kan niet ja. een groep van 10 mensen precies hetzelfde benaderen, behandelen. Misschien wel benaderen, maar ik moet daar een scherp oog voor hebben. Die heeft een wat andere aanpak nodig dan bijvoorbeeld zijn of haar collega.
Ja, dat heeft karakterologisch met elkaar te maken ook. Hè. Wat brengen ja. mensen aan ervaring mee, maar ook heel erg belangrijk met de nieuwe generatie. De nieuwe generatie, die willen niet bij een bedrijf werken die achter een soort gezamenlijk doel gaan. Die willen ook bij een bedrijf werken waar zij in gesprek gaan met hun leidinggevende over hoe zij kunnen leren, hoe zij zich kunnen ontwikkelen. Dus het is voor een leidinggevende veel belangrijker om de individuele groeicoach te zijn van mensen, dan dat je iedereen op dezelfde manier behandelt. Dus dat ben ik met je eens. Ik denk dat daar leidinggevenden veel kunnen winnen als ze die persoonlijke verbindingen maken met mensen, in plaats van iedereen op dezelfde manier te behandelen.
Hoe zorgen we ervoor, ik kom toch weer terug hoor, even niet als bedrijf, maar als leidinggevende, ik denk dat het hier ook wel een rol speelt. Ik ga naar een cursus. En ik ga of naar een leiderschapstraining of een traject en die volg ik bij jou. Hoe zorg ik ervoor dat het blijvend blijft? Dat ik er echt mee aan de gang ga?
Ja, is dat een vraag die...
Sorry.
Nou, maar wat bijvoorbeeld geven, het helpt al als we aan de voorkant, als we zo'n traject ingaan, met iedereen invullen, ophalen. Stel dat dit traject voorbij is, je bent 6 maanden verder. Waar wil jij persoonlijk staan als het gaat om leiding geven? Welke groei wil jij doormaken? Wat we dan doen is kijken, zijn de verbindingen te maken die we in het programma kunnen meenemen. Dus als ik op individueel niveau ophaal, dan heb ik al een heel andere motivatie. Dat is 1. 2. Dat zo'n interventie niet een eenmalig ding is. Maar dat, zoals ik vandaag bijvoorbeeld heb gedaan, ik ben bij een van mijn klanten gaan bijzitten bij leidinggevenden over datgene wat ze in de training hebben geleerd, wat ze hebben toegepast. En ik spreek van tevoren met ze door, waar wil je van mij feedback op hebben? Wanneer is voor jou geslaagd? Na afloop van dat bijzitten geef ik ze feedback op dat waar zij feedback op willen hebben. En dan, ik help ze eigenlijk in de toepassing, maar door dit te doen, dwing ik de toepassing ook af. Ik zorg in ieder geval dat ze het minimaal 1 keer hebben gedaan waar ik bij zit. En ik help ze en ik laat ze ervaren wat dit ze brengt. En dan vervolgens praat ik met ze over, en wat betekent voor de komende week? Waar ga je nog meer dit toepassen? Dus een interventie die maar eenmalig is, leidt nooit tot duurzaam ander gedrag. dat moet je minimaal 12 weken focus op zetten. En als je er 12 weken focus op zet, met een paar interventies, zoals een trainingsmoment, zorg je ervoor dat in die 12 weken je van intentie naar bijna, zou ik willen zeggen, duurzaam gedrag komt op dat thema wat je die 12 weken centraal stelt.
Die 12 weken, is dat toevallig ook die 60 dagen die je nodig hebt om een gedrag te veranderen? Of is dat puur toevallig?
Nee, dat is niet puur toevallig. Nee, dat heeft wel met elkaar te maken. Nou, je zult natuurlijk zeggen, maar 12 weken is toch meer dan 60 dagen? Dat klopt, maar die 60 dagen gaan er eigenlijk vanuit. Het is eigenlijk om precies
6 dagen
dat je het elke dag doet.
Ja, ja.
Maar ja, je doet het niet elke dag, want het is natuurlijk een weekend. Dat vind ik ook heel vervelend voor onze programma's.
Ja.
Ik zou ook heel graag willen dat onze opdrachtgevers de weekenden afschaffen en 7 dagen doorgaan. Maar dat leidt niet tot veel werkplezier, vrees ik. Dus,
Welke toekomstige ontwikkelingen verwacht jij ten aanzien van organisaties, gedrag? Je hebt het net al over millennialschap. Ja. Die hebben een hele andere insteek dan mensen van 50 en ouder.
Ja. En wat je natuurlijk ook ziet met de ontwikkelingen rondom agile werken, dat er steeds meer projectmatig wordt gewerkt in teams die voor dat project worden samengesteld. En zodra de klus is geklaard, ze vervolgens weer uitvliegen. Dat gaat grote impact hebben op hoe bedrijven nu werken. En in mijn overtuiging is het dus ook heel belangrijk als organisatie, als je start met die wisselende teams, dat je altijd oog hebt voor wat voor type heb ik binnen, wat voor karakters en welke spelafspraken gaan wij maken om in deze 12 weken het optimale uit elkaar te halen. Daar hoort dus ook bij afspraken over gedrag. Hoe gaan we elkaar feedback geven? Hoe gaan we leren? Hoe gaan we continu beter worden? Dat zul je aan het begin moeten regisseren, zodat in die periode dat zo'n team bij elkaar is, ze ook heel snel door alle teamfasen gaan en heel snel een high-performing team zijn.
Is dat wat jij bedoelde met gedragskompas in het boek? Dat je ook van elkaar weet, hey, dit is...
Nou, gedragskompas is dat een bedrijf antwoord kan geven op de vraag, wat willen wij in gedrag zien en wat moeten wij ontwikkelen? En wat wij dan vanuit Intensa doen, wij maken daar een acroniem van. Ik ben vandaag bij een klant actief en die heeft het gedragskompas kracht. We moeten klantgedreven, resultaatgericht, altijd een stap voor zijn. We moeten collegiaal zijn en trots op de club. En dan weet ik bij die eerste 3 letters, dat zijn gedragsaspecten die ze dus heel vaak willen zien terugkomen in dat wat mensen doen. Dan gaan we ze helpen. Hoe doe je dat? En stel dat zo'n team bij elkaar komt, hoe zijn wij klantgedreven? Hoe zorgen we dat we resultaatgericht zijn? En hoe zorgen we dat we altijd een stapje voor zijn? En door dat te doen, dan weet je, dat is een soort gedragsvoorspeller of een succesvoorspeller. Door dit te doen en vaker over te hebben, worden wij hier beter in. Dit gaat ons helpen onze doelen te realiseren.
Oké. Laatste vraag. Gewetensvraag. Ik overval hier ook mee hoor, want hier hebben we het van tevoren niet over gehad. Ik ben bij jou gekomen doordat ik aanbevolen ben door Erik Braal, coach van Dona, basketbalteam.
Ja.
Op dit moment en al een paar jaar het beste herenteam in Nederland, qua basketbal althans.
Ja.
Wie raad jij mij aan om te benaderen voor een volgende podcast over leiderschap?
Nou, de naam die mij meteen te binnen schiet is mijn grote voorbeeld. En dat is Ben Tichelaar. Omdat ik vind dat Ben Tichelaar heel goed in staat is om... gebaseerd op wetenschap en hoe het brein werkt en hoe mensen acteren, dat te vertalen naar hele praktische handvaten die leiders van vandaag en in de toekomst helpen om makkelijker hun doelen te realiseren. En dat is niet op basis van ervaring, dat is op basis van gewoon harde feiten in wetenschap. En ik denk dat dat ook voor jouw luisteraars heel veel nieuwe inzichten kan opleveren, waardoor zij makkelijker hun doelen weten te realiseren.
Ik ga hem benaderen. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd en moeite?
Graag gedaan.